Goedemiddag iedereen die meeluistert vanmiddag bij de Zuidoverkerk. Voorganger is vandaag Matthijs Haak en op het orgel speelt David van der Vlies. Na de welkom en mededelingen zingen we uit de oude berijming Psalm 24 vers 1 en 4. Ik herhaal, na de welkom en mededelingen zingen we uit de oude berijming Psalm 24 vers 1 en 4. Na de votum en groet zingen we gezang 328, vers 1 en 3. Ik herhaal, na de votum en groet zingen we uit gezang 328, vers 1 en 3. Na het gebed lezen we uit Marcus 12, vers 35 tot en met 37 en Marcus 14. Vers 60 tot en met 63 en Marcus 16 vers 15 tot en met 20 en Psalm 110. Ik herhaal, de schriftlezing is vandaag uit verschillende hoofdstukken, uit Marcus 12 vers 35 tot en met 37, Marcus 14 vers 60 tot en met 63 en Marcus 16, vers 15 tot en met 20 en Psalm 110. Na de schriftlezing zingen we dan ook uit Psalm 110, vers 1, 2, 4 en 5. Ik herhaal, na de schriftlezing zingen we Psalm 110, vers 1, 2, 4 en 5. Het thema van de verkondiging is hulde aan onze hemelse priesterkoning. Het thema van de verkondiging is hulde aan onze hemelse priesterkoning. En na de verkondiging zingen we uit Psalm 72, vers 2, 3 en 4. Herhaal, na de verkondiging zingen we uit Psalm 72, vers 2, 3 en 4. Als laatst zingen we naar de geloofsbelijdenis van Nicea uit Psalm 72, vers 6 en 7. Ik herhaal. Als laatst zingen we naar de geloofsbelijdenis van Nicea, Psalm 72, vers 6 en 7. Kerkraad wens u fijne dienst.
Goedemiddag. Welkom in deze dienst aan ieder hier aanwezig. Ook welkom aan degene die de dienst via internet of later nog luisteren. Welkom ook aan dominee Haak uit de Kandelaarkerk, ons voorganger van vanmiddag. En dank aan ieder die meewerkt aan deze dienst, waaronder ook onze organist. De kerkraad heeft verder geen bijzondere mededeling voor u. We beginnen de dienst met het staande zingen van Psalm 24, de versen 1 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Gemeente, we zijn begonnen met Psalm 24 en Psalm 24 zegt eigenlijk alles is van God, alles wat we kunnen zien. God is de schepper en als hij in aantocht is dan, ja, dan moet het dak eraf, dan moet ons hart ook openstaan voor hem. Onze Heer die geweldig is in het strijden en het laatste komt terug in de tekst van vandaag over Psalm 110. Laten we stil worden voor onze Heer en het van hem verwachten. Wij spreken uit. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij laat het werk van zijn hand niet los, maar is daar trouw aan, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, er is genade voor u, er is vrede voor u, van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Zingen we verder en vertellen we ook aan onze heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest waarom we hier zijn. We zijn hier om het woord van God en we bidden of Gods genade in ons leven mag binnenkomen. Liedboek 328 vers 1 en 3. gaan wij verder met het aanbidden van Gods naam en bidden wij een zegen voor deze eredienst. Heer onze God, onze Vader in de hemel, heilige God, barmhartige Vader in Christus, hoe is het mogelijk dat wij zondige, sterfelijke mensen verschijnen kunnen en mogen voor u, de levende God, de schepper van hemel en aarde. Heer, uw licht straalt eindeloos verder dan de zon waarvan we vandaag de kracht ervaren. U bent de schepper, ook van die krachtige en prachtige zon. Heer, we danken u voor het wonder van de ontmoeting tussen u en ons. Die bestaat in Christus, uw Zoon, onze lieve Heer. Het licht van de wereld. Die het met het oog op ons uithield toen het donker werd op Golgotha. We prijzen u, onze Heer, onze Redder, onze Rots. We vragen u, wilt u de Heilige Geest in het midden van de gemeente uitstorten? De Geest die Heer is, die levend maakt, die ons bezielt, die ons gaven geeft. En mag het dan zo zijn, Heer, dat deze dienst dat eer van uw naam, maar ook dat we na afloop zeggen, wat is het mooi en een voorrecht om u te kennen en om uw kinderen te zijn. Heer, we danken ook voor de jongens en meisjes die u hier vanmiddag brengt. Dat ze hier in de kerk zijn, dat ze uw kinderen zijn, wilt u hen zegenen als ze straks op hun eigen manier bezig gaan met uw heilig evangelie. Heer, zegen ons, zegen uw kerk wereldwijd. Wij bidden en danken u deze dingen in Jezus' naam. Amen. Centraal staat vanmiddag een psalm uit het Oude Testament. Een psalm die veel voorkomt in het Nieuwe. En daardoor een bekende psalm is geworden, tegelijkertijd een heel lastig lied. En ik heb over deze psalm gepreekt toen het hemelvaart was. Ik heb overlegd met uw predikant, dominee Vogel, is het goed om die psalm mee te nemen. En hij zei dat is prima, dus vandaar dat ik dat met vrijmoedigheid doe. Het is eigenlijk ook een soort leerdienst, omdat er zoveel aan de orde is in die psalm 110. Maar eerst lezen met het oog op psalm 110, enkele gedeeltes uit het Nieuwe Testament, uit het evangelie van Marcus. Te beginnen bij Marcus hoofdstuk 12, vers 35 tot en met 37. En ik kies die gedeelte omdat de Heer Jezus daar psalm 110 aanhaalt en daar betekenis aan geeft. De Heer is net in verzoeking gebracht. De vraag was van hoe leeft u eigenlijk het eerste grote gebod? En Christus geeft daar antwoord op. Op zo'n manier dat zijn tegenstanders verbluft zijn en hem niks meer durven te vragen. En dan staat er, Marcus 12 vanaf vers 35, Jezus antwoordde en zei, terwijl hij een onderwijs gaf in de tempel, hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dat is Psalm 110. David noemt hem dus zelf zijn Heere. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En de grote menigte hoorde hem graag. Dan lezen we verder in hoofdstuk 14, vanaf vers 60. Ook daar een iets subtielere verwijzing naar Psalm 110. En vooral het moment is belangrijk, omdat de vraag is: wie is Christus nou eigenlijk? Waar het hele Marcus-evangelie om gaat. Jezus staat voor de geestelijke leiders en wordt overgeleverd. Ik lees vanaf vers 60. En de hoge priester, die in het midden opstond, vroeg Jezus: antwoord u niets, wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei: ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. En tot slot, uit het zogenaamde tweede slot van het Marcus-evangelie, Marcus hoofdstuk 16 vanaf vers 15 tot 20, opnieuw een verwijzing naar Psalm 110. En dat is na Paas, na de opstanding van Christus. Marcus 16 vanaf vers 15. En hij, dat is Christus, zei tegen hen, dat is zijn discipelen die apostelen worden: ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Bladeren we nu terug naar het Oude Testament, om daar onze Heer Jezus Christus ook te leren kennen. In het Lucas-evangelie zegt de Heer Jezus na zijn opstanding uit de dood dat de psalmen in vervulling moesten gaan. Dus de psalmen getuigen van Christus, ook Psalm 110. Ik lees de psalm voor. En in de herziene Statenvertaling staat er boven: belofte voor de priester-koning. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heer, te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen. En verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Al deze tekstgedeelten, gemeente, ontvangen wij als het woord van God. Zingen we nu uit de psalmen, psalm 110... vers 1, 2, 4 en 5. En daarna, jongens en meisjes, is het tijd voor jullie om naar de zondagsschool te gaan. Ik wens jullie een heel gezegende tijd. We hebben net ook voor jullie gebeden dat de Heer ook daar bij jullie is. Op zondag op Zuidhoven blad vindt u het thema en de punten en de onderverdeling van de verkondiging. Het thema is huld aan onze hemelse priesterkoning. En u ziet daar ook psalm 72 in de nieuwe psalmruiming afgedrukt. En voor dat lied heb ik gekozen omdat, dat staat ook boven de tekst, psalm 110 is een koningspsalm, een hele wonderlijke koningspsalm. Het is ook een priester. En dus dan kom je uit bij de koningspsalmen, waaronder psalm 72. Dus we zingen na de verkondiging psalm 72 vers 2, 3 en 4. En dan helemaal aan het einde van de dienst na het gebed en de geloofsbelijdenis van Nicea. Vers 6 en vers 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mijn broer, mijn zus en de Heer, gasten. Tegenwoordig spreken we niet van problemen, maar van uitdagingen. En dan hebben we best een uitdaging met psalm 110. Zeker als je in gedachten houdt dat psalm 110 een hemelvaartslied is. Hemelvaart is al niet een makkelijk feest, want voor ons gevoel verdwijnt er iemand. De Heer Jezus verdwijnt, zo beschrijft Handelingen dat. En waarom zou je dan feest vieren? En vervolgens, als je psalm 110 leest, is het echt heel lastig. Wat betekenen al die dingen? En wat moeten we aan met dat geweld? Al met al een uitdaging. Je vraagt je af, zou het niet wat makkelijker kunnen? Dat zou, maar we doen het niet. We luisteren naar psalm 110 en dat doen we in de eerste plaats vanwege de Heer Jezus Christus zelf. En in de tweede plaats vanwege de Heilige Schrift die van de Heer Jezus getuigt. Om met Jezus te beginnen. Onze Heer heeft psalm 110 een heel belangrijke plek gegeven. Volgens mij heb ik hier vorig jaar ook in de Zuidhovenkerk een paar keer gepreekt over het evangelie naar Marcus. En als ik me niet vergis, heeft jullie eigen predikant dat dit jaar ook een aantal keren gedaan. En onder andere heb ik een keer gepreekt over de strikvragen die Jezus voorlegt. Onder andere Marcus 12, de vraag naar het grootste gebod. Dat is een heel spannende vraag. Men vraagt, Jezus, hoe leg jij nou eigenlijk dat grote gebod, de liefde tot God, de ene, hoe leg je dat nou uit? Het is niet zozeer de vraag van, wat is het eerste gebod, het belangrijkste, maar hoe leg jij dat uit? Want de Heer Jezus die handelde zo, alsof hij zelf God was, met zoveel gezag. En de Heer Jezus geeft een onvoorstelbaar antwoord. Tot ontzetting van de geestelijke leiders plaatst Jezus zichzelf op één niveau met God die je moet liefhebben met hart, ziel en de inzet van al je kracht. Jezus' tegenstanders schrikken zo dat ze hem niks meer durven te vragen. Maar Jezus blijft er niet bij staan. Hij zet de volgende stap. En dat hebben wij gelezen uit Marcus 12. Jezus zegt, maar wie denken jullie dan dat ik ben? Zegt de Heilige Geest niet dat de Messias niet alleen de Zoon, maar ook de Heer van David is? Dat is psalm 110. En even later in het evangelie van Marcus volgt het meest onthullende moment. Bent u de Messias? Bent u de Zoon van de Gezegende? Dat is de vraag waar het in het hele evangelie van Marcus om gaat. En Jezus zegt, dat ben ik. En u zult mij zien zitten aan de rechterhand van de machtige. Dat is een verwijzing naar Psalm 110. En u zult mij zien komen in heerlijkheid. Anders gezegd, wie goed luistert naar de Heer Jezus, ontdekt dat Psalm 110 hem blijkbaar helder voor ogen stond. Het krijgt een plek op heel belangrijke momenten, juist als het gaat over zijn identiteit, wie hij is. En daarom sluit Marcus zijn evangelie dan ook daarmee af dat Jezus inderdaad aan de rechterhand van God is. En daar krachtig voor zijn kerk zorgt. Met andere woorden, Marcus zegt, ik kan mijn evangelie afsluiten, want de psalmen zijn vervuld. Het tweede, Psalm 110 en de Bijbel, het Nieuwe Testament. In de navolging van haar Heer spreekt de kerk daarom ook vaak van de 110e psalm. Bij Pinksteren noemt Petrus dit lied bijvoorbeeld. Hij zegt, Jezus is opgestegen aan de rechterhand van God, niet David. Psalm 110 is samen met Psalm 2 de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. En daarom, gemeente, willen wij luisteren naar dit lied. Het is best vaak zo in de Bijbel dat je dingen leest, dat je zegt, ja, wat moet je daar nou mee aan? Op het eerste gezicht is het misschien moeilijk of lastig, of misschien zit het dieper. Wil je er helemaal niet naar luisteren, want er staan nogal wat dingen in. Maar als je dan beter kijkt en dieper graaft, dan denk je, ja, hoe zouden we dit kunnen negeren? Om Christus wil. Om de Bijbel. De vraag is, we willen toch Christus leren kennen. Christus in wie, zoals Paulus het zegt, alle schatten van God verborgen zijn. Het tweede punt. De priesterkoning. We gaan terug naar Psalm 110. Want laten we niet overhaasten. Laten we eerst een stapje terug doen. Hoe lezen wij Psalm 110? Psalm 110 is moeilijk. Om te beginnen over wie gaat dit lied. Boven de psalm staat dat het een psalm is van David. Het gaat over een indrukwekkende machtige koning. Het gaat over een vorst die heerst over alle vijanden. Deze psalm doet je denken aan Psalm 2. Dat lied gaat ook over de koning, over de Sion en over de vijanden die de koning moeten vrezen. Maar dan, wie is dan die Heere waartegen God de Heer spreekt in vers 1? De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Wie is dat? Sommigen zeggen, is dit misschien Salomo die David opvolgt? En dat David dan tegen zijn zoon, die dan koning is, zegt, mijn Heer. Maar Salomo past niet goed bij Psalm 110, want Psalm 110 gaat over strijd. Maar Salomo was juist een koning van vrede, daar gaan we straks van zingen. Psalm 72. David was wel een oorlogskoning. Daarom mocht hij, ook al was hij koning naar Gods hart, de tempel niet bouwen. De bloederige taferelen waarvan wij vandaag schrikken als we Psalm 110 lezen. Denk aan vers 6 over een slagveld met dode lichamen. Het verpletteren van hoofden. Ja, dat moeten we ook lezen tegen de achtergrond van die tijd. Zo werden de oorlogen toen gevoerd. En helaas, tot op de dag van vandaag, gebeurt dat nog steeds. Maar let goed op. De strijd zo voeren voor het evangelie, voor Christus, dat gebeurt niet meer sinds het Nieuwe Testament. Niet meer sinds dat ene moment dat Petrus zijn zwaard pakte en zei, ik hak hun de kop eraf, want ze zitten aan mijn Heer. Maar Jezus zei, doe je zwaard terug. Want anders zul je door het zwaard omkomen. En christenen hebben heel vaak Golgotha gezien als een omgekeerd zwaard, dat in de aarde stond. waarop Christus geen oorlog heeft gebracht op aarde, maar vrede. In hem wordt Psalm 72 vervuld. Het Nieuwe Testament zegt wel dat wij moeten strijden, maar het is dan de geestelijke strijd. Denk aan Efeze bijvoorbeeld, waarin Paulus het met zoveel woorden zegt, of in 1 Timotheus. Strijd, de goede strijd. Paulus gebruikt daar zelfs in de Arabische vertaling het woord jihad. Maar dat is de strijd tegen de zonde in jezelf, de strijd tegen de duivel en de strijd tegen verleidingen. Dat de vijanden als een voetbank voor je zijn, dat is een beeld dat bekend moet zijn geweest in die tijd. Vers 1, totdat ik uw vijanden gemaakt zou hebben tot een voetbank voor onze voeten. Je ziet hier een afbeelding uit de Egyptische cultuur van farao Amenhotep II. En je ziet zijn voeten op zijn vijanden. Het is een beeld van ik heb jullie verslagen. Ik heb het voor het zeggen. Zo gebeurde dat toen. Nog interessanter is de volgende afbeelding. Daar zie je farao Amenhotep II op de schoot bij zijn verzorgster. Je ziet dat het een farao is, dat zie je aan zijn staf. En ook daar zie je, als je goed kijkt, onder die voeten van die farao, zie je een bankje en daaronder, als je dat goed kunt zien, misschien heb je van achteren een verrekijker nodig. Maar dan zie je daar de vijanden liggen. En dat is precies wat Psalm 110 zegt. Het is voor die tijd moet het bekend zijn geweest. De meest interessante afbeelding is de volgende. Kijk, hier zie je de farao. Dat is dat kind op schoot. De farao herken je weer aan die staf. En die zit op schoot bij zijn God. Zoals een kind bij zijn vader op schoot zit. Denk aan Psalm 2, waar de koning ook de zoon van God wordt genoemd. En de God van de farao heeft zijn vijanden als een voetbank onder hem gelegd. Zie je dat hele stapeltje met vijanden. Dat is nog weer wat anders als wij vandaag onze kinderen een iPhone voor hun verjaardag geven. Hij gaf zijn kind, zijn zoon, de farao, zijn vijanden als een voetbank onder zijn voeten. Met andere woorden, als je het goed wil lezen, het gaat om een positie die de zoon, de koning krijgt van goddelijke eer en macht. Als je het vergelijken zou willen met iets wat vandaag gebeurt, dan kunnen beste bijvoorbeeld denken aan de huldiging van een kampioen of van een kampioenselftal. Die wordt op een groot podium gezet en er worden liederen voor gezongen en er wordt voor hen geapplaudisseerd. En soms worden dan ook de tegenstanders een beetje belachelijk gemaakt. Weet je nog dat we toen van hen wonnen met 6-0 en dat ze toen eigen doelpunt maakten? Dus dan lach je een beetje om die ander en daarmee wordt jouw eer alleen maar groter. Of denk aan een belangrijke president die inaugureert. Denk aan Donald Trump. Dat werd live uitgezonden op televisie. Zo van, dit is de macht. Tot zover de afbeeldingen uit die Psalm 110, die dus voor die tijd bekend moeten zijn geweest. Als je er zo naar kijkt, dan zou je denken, dan is het duidelijk, dan gaat Psalm 110 over David, de machtige koning, Gods zoon. Maar toch krijg je het niet rond. Want er klinkt nog een heel opvallend Godswoord in de psalm. Vers 4 is dat. Met een plechtige eed wordt de koning ook aangesteld tot eeuwig priester naar de ordening van Melchizedek. Opnieuw, Melchizedek kende Gods volk heel goed. Hij was verschenen aan hun aartsvader Abraham. Hij was de priester koning van Salem, die door God was aangesteld. Hij had zijn aanstelling niet omdat zijn vader priester was of iets dergelijks. Dus als je er zo aan denkt, dan denk je nou, dan zal Psalm 110 zijn geschreven naar aanleiding van David die Jeruzalem innam toen hij koning werd en daar de belangrijkste stad van Israël van maakt. Een kroningslied. Maar het past niet. Want David is nooit priester geweest. Hij ging het volk wel verschillende keren voor in de lofzangen en in het gebed. Maar hij kwam niet eens uit de stam waar de priesters vandaan kwamen. Levi. Hij was koning en kwam uit Juda. En in Israël werden die ambten strikt gescheiden. Een koning is niet een priester. En een koning is zeker geen profeet. De profeet kwam naar de koning toe om te zeggen wat God wil. Ja, dus David past helemaal niet in Psalm 110. En er komt iets belangrijks bij. Psalm 110 heeft een plek gekregen in de liederen van de psalmen van na de ballingschap. De ballingschap betekent de teloorgang van het huis van David. Psalmen 73 tot 89 gaan erover. En waar de eerdere psalmen, psalm 2 bijvoorbeeld, hoog opgaven van koning David. Kus de zoon toch, anders dan ga je te gronden. Gaan de psalmen na de ballingschap wel zingen van de koning, maar dan op een andere manier. Dan wordt er gezegd, de Heer is koning. Denk ook aan psalm 146. Stel je vertrouwen niet op mensen met macht, op vorsten. Op edelen. Het zijn maar mensen. En dat heeft het volk van God geleerd. En dan zou je toch niet verwachten dat hier zo'n fantastisch koning wordt getekend. David. Die dan ook nog eens een keer priester wordt. De realiteit is dat Gods volk aan de ballingschap niks meer voorstelde. De tempel werd wel herbouwd. Maar onder het volk leeft het idee dat de vroegere aantrekkingskracht nooit meer bereikt zou worden. Toen de tempel werd herbouwd. Toen stonden de mensen die de eerste tempel hadden gezien, die stonden te huilen. Omdat ze wisten wat voor armetierige bedoeling dit was. Koning als David zijn er niet meer geweest. Maar er gebeurde wel wat anders. Het volk van God bleef hopen. En juist in de ballingschap werd die hoop aangewakkerd. Denk aan het Bijbelboek Ezechiël. Ik heb er hier een paar keer over gepreekt. Waarin God geweldige beloften deed, juist door oordeel heen. En Gods volk ging verwachten. Ja, we hebben deze tempel herbouwd en het stelt maar heel weinig voor, zeker. Maar God zelf zal naar die tempel komen en dan komt alles goed. En dan wordt de wereld nieuw. Alles wordt nieuw. En ik denk, gemeente, dat je Psalm 110 zo nog het beste kunt begrijpen. Als een lied van hoop. Hoop op volledig herstel. En dan niet een plusje erbij. Een beetje beter dan David. Of een beetje vromer dan Salomo. Of iets bestendiger dan de tempel die we hadden. Nee, het perspectief van Psalm 110 is eindeloos. Want hoe wonderlijk dit lied ook is en hoezeer je het niet bij elkaar kunt krijgen, als je kijkt naar David of Salomo, maar wat een perspectief. Hier gaat het over een koning waarbij het recht volledig gehandhaafd is. Geen enkel kwaad is tegen hem opgewassen. En toch, dat is het wonderlijke, deze vorst is niet een tiran. Zoals Oosterse vorsten toen waren. Of vandaag soms helaas nog steeds zijn. Nee, er staat. Zijn volk, vers 3, dient hem gewillig. Deze mensen zien dus iets in die koning waarvan ze zeggen, dit is zo'n fantastische koning. We willen hem graag dienen. En het blijkt vooral hieruit. Deze machtige koning tegen wie je niet in opstand moet komen, is ook een priester. Hé, dat is bijzonder. Hij is keisterk, maar je kunt ook naar hem toe met je zwakheden en met je twijfels en met je zonden. Dan hakt hij je kop er niet af, of dan scheldt hij je niet uit, maar dan luistert hij naar je en dan geneest hij je. Wat een koning, wat een priester. Onvoorstelbaar. En er komt nog iets belangrijks bij, gemeente. Psalm 110 is niet blind voor de realiteit. Hoop is in de Bijbel nooit hoop van, jongens, kijk eens allemaal hoe mooi het is, maar we weten allemaal dat we het nooit zullen halen. Nee. Dat blijkt uit de psalm die ervoor staat. Psalm 109. Daar is koning David aan het woord die er helemaal doorheen zit. En Gods hulp inroept. Lees maar eens in Psalm 109 vers 22. Ik ben ellendig, ik ben arm. Mijn hart is in mijn binnenste dodelijk verwond. Ik ga heen als een schaduw die langer wordt. Vers 24. Mijn knieën zijn verzwakt. Vers 26. Help mij, Heer mijn God. Hé, dat is Psalm 109 en dat is dus de realiteit van Israël. Ze stellen niks meer voor, de ballingschap is geweest, armetierige tempel. Help ons toch, Heere God. En dan komt Psalm 110. Het is een antwoord. Het is een antwoord van God. Ja, mijn volk, ik heb jullie gezien. En jullie zijn ellendig, jullie zijn zwak. Maar let op. Ik geef jullie een koning. En die koning is ook een priester. En moet je dan eens zien wat er gebeurt. In Psalm 110 worden gebeden verhoord boven alle verwachting uit. Tot slot, derde punt. De hemelpriester en priesterkoning Jezus. Gebeten, laten we zo vanuit Psalm 110 naar Christus kijken. Hij is de koning die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. En dan moeten we goed kijken. Waar begint hemelvaart? Vaak zeggen wij van, nou ja, de Heer Jezus heeft moeilijke tijden gekend op zijn leven, werd gekruisigd, maar gelukkig stond op uit de dood. En toen kwam de triomfdag. Maar weet je waar hemelvaart begon? Mag ik de volgende afbeelding? Hier begon hemelvaart. Dit is kroningsdag. Toen Jezus van die soldaten een kroon op zijn hoofd kreeg. Zo wilde Jezus onze koning worden. En ons genezen van onze zonden. Wat stond er boven een bordje, boven zijn afgeranselde lichaam? Jezus van Nazareth. Koning van de Joden. En nou komt het. Dan zeggen wij, maar dit is toch geen koning? Dit is toch niet wat wij ons voorstellen bij macht? Nee, voor ons niet. Macht is dat wij de baas kunnen zijn. En nog eens een wetje kunnen uitvaardigen waarin onze wil gebeurt. Macht is dat wij met onze vuist op tafel slaan. En zeggen, en ik heb gelijk. En anders, dan heb je vast nog wel een slimmigheidje of een briljant idee. Waardoor je jouw zin kunt doorvoeren. Een gemeente. God heeft iets gedaan wat ons verstand ver te boven gaat. Hij is in Jezus mens geworden en heeft de zonde op zich genomen. En zo heeft hij de macht om ons te vergeven en te redden en tot zijn kinderen te maken. Is dit een priester? Is dit heilig? Nee, zeggen wij. Heilig, dat is als je hele nette kleren aan hebt. En als je geen twijfels hebt in je hoofd. En als je hart een en al toewijding is voor God, dan ben je heilig. En misschien mag je dan bij God komen. Ja, dat denken wij. Maar God heeft onze gedachten doorkruist. Dat is Golgotha. Hij is een mens geworden. En Jezus is een vloek geworden. Daar op dat hout. En deze Melaatse hoge priester reinigt God zelf ons. Van al onze zonden. Hij neemt ze op zich. En zo heeft Jezus de macht gekregen om jou beter te maken. Hij zegt niet eerst, je moet eerst afkomen van je twijfel, dan mag je komen. Je moet eerst zonde zijn, dan mag je aan het avondmaal. En Jezus zegt, kom naar mij. Want ik heb het gedragen. Ik ben het. De evangelist Johannes heeft nog het beste begrepen dat die Golgotha, dat verhoging is. Kroningsdag. Een troon voor de koning. Ik denk aan Johannes 3 vers 16. Maar die mooie tekst zegt, zo lief heeft God de wereld gehad. Maar twee versen daarvoor staat, de mensenzoon moet verhoogd worden. Golgotha. Hemelvaart. Daar begint Psalm 110 in vervulling te gaan. De herziene Statenvertaling vertaalt het heel mooi. Vers 2 staat van Psalm 110. Dat mijn Heer zal heersen. En dan staat er, te midden van de vijanden. Dat is heel mooi vertaald. Want wij denken gelijk, een koning, oké, dat is degene die hakt de tegenstanders in de pan. Dan heb je er geen last meer van, een wolk over. Maar op Golgotha, kijk, daar hangt hij. Te midden van de spotters. Te midden van de zondaar. Zie je dat? En zo houdt Jezus het uit. En zo zegt hij tegen jullie allemaal, kom naar mij. Ik ben de enige die macht heeft op hemel en aarde. Om je naar God te brengen. Zo is Jezus niet alleen koning van de Joden. Maar ook de geneesheer, de priester, die ons beter maakt en ons naar zich toe trekt. En straks beleiden we met de geloofsbelijdenis van Nicea dat Psalm 110 vervuld wordt. Er staat in Psalm 110 dat de koning priester is tot in eeuwigheid. En in Nicea zeggen we precies zo. Aan zijn rijk komt geen einde. Gemeente, kijk op naar je koning. Kijk op naar je priesterkoning. Christus is geen tiran. Jezus zoekt je hart. En dat doet hij vandaag. Hij wil dat je hem graag dient. En dat je dat nu doet. En morgen even goed. Dat je volhoudt in tijden van tegenslag. Dat je trouw bent ten opzichte van de ander. Dat je eerlijk bent, goed doet en het evangelie verder brengt op de plek die God jou geeft. Jezus is priester, maar dat is hij niet van heilige boontjes, die zo goed mogelijk hun best doen om gered te worden. Nee, de catechismus zegt dat heel mooi in zondag 18. De hemelvaart van Christus betekent dat hij aan de rechterhand van God voor ons pleit. Dat doet Jezus. Zo is hij jou en jullie en mijn hoge priester. En hij zet zijn werk alleen maar extra kracht bij door Pinksteren te laten worden, door ons te bezielen met zijn geest. Psalm 110 profeteert erover, vers 7. De eindeloze energie. En gemeente, helpt dan ook elkaar. En luister naar elkaar. En vergeef elkaar de fouten. Gemeente, de preek is bijna uit. Het is nog wel goed om één ding te noemen. Ik heb al gezegd, vers 6 van Psalm 110, het verpletteren van de vijanden, dat betekent vandaag de geestelijke strijd, het gebed, het goede doen, volhouden. En toch komt het Nieuwe Testament hier nog op terug. De laatste vijand die verpletterd wordt, is de dood, zegt Paulus in 1 Korintiërs 15. En dan wordt opnieuw Psalm 110 geciteerd. Alles wordt nieuw. En niet een beetje. Als Christus terugkomt. Als Christus terugkomt, dan zal het gaan. Zoals Psalm 110 het al zegt. Mensen, dat is ver, ver boven onze verwachting uit. Ver boven ons bevattingsvermogen uit. Die kracht die alles eronder houdt. Die alles stuk maakt. Die vreselijke dood. Die zal verpletterd worden. Door koning Christus. De eerstgeborene uit de doden. Leven. Zal hij tevoorschijn roepen. Goed leven. Ten volle leven. Eerlijk en recht leven. Onze hemelse priesterkoning staat er garant voor. Want hij is dat leven zelf, zegt 1 Johannes 5, vers 20. En daarom, gemeente, brengen wij hulde aan onze hemelse priesterkoning. Amen. Ik wil daarbij ook graag zeggen dat we vanmorgen in onze kerk hebben gebeden voor de synode van de christelijke gereformeerde kerken. De synode die deze week voor het eerst bijeenkwam. Van verschillende kanten zijn we ook uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn afgelopen donderdag bij het gebed daarvoor. Helaas kon ik dat zelf niet doen. Wij hadden zelf een vergadering, ook met oog op de afvaardiging van onze eigen synode. Er is natuurlijk heel veel wat speelt in onze kerken en de vrijgemaakte kerken, maar ook in de christelijke gereformeerde kerken. Spanning in het kerkverband. En in die zin denk ik, zou ik allereerst willen zeggen, extra bijzonder om dan vanmiddag in jullie midden te mogen zijn en dat jullie predikant dat bij ons is. Hè. Laten we voor zover mogelijk, voor zover het van onze kant ook kan, alles doen wat goed is voor de eenheid van de kerk van Christus. En ook de eenheid zoals we die in de afgelopen jaren met elkaar van de Heer hebben ontvangen. Vanmorgen hebben we gebeden in de lijn van Efeze 4, waarover de preek ging, waarin Paulus onder andere zegt dat we ons moeten inspannen voor de eenheid die door de Geest is gegeven. Laten de Heere bidden en danken. Heer onze God, onze Vader in de hemel, we danken u voor uw heilige evangelie. Als we als gelovigen, als christen zijn opgevoed, dan vinden we het heel gewoon dat we een Bijbel hebben. Dat die ons ter beschikking staat in verschillende vertalingen. Maar als we erin lezen, dan realiseren we ons dat het woorden van u zijn. Wie had het toen kunnen bedenken? Zo'n geweldige koning. Zo'n fantastische koning die ook nog eens een keer priester is. Waar je naartoe kunt met je zonden, met je wonden. Die toch ook machtig is. Waar geen vijand tegenop kan. Heer, zo zien we uit naar de komst van onze koning Jezus. Als de dood vernietigd wordt. Als de duivel en heel zijn rijk naar de hel wordt gestuurd. Heer, tegelijk, het zijn zulke grote woorden. Wij zijn maar mensen. Wij kunnen twijfelen aan van alles en nog wat. Aan onszelf. Aan u. En noem maar op. En als we eerlijk kijken naar wat wij ervan maken. In ons eigen leven, maar evengoed in de kerk. Heer, dan bidden we u. Wees onze koning. Regeer met kracht in uw kerk, in ons leven. Heer, maar we bidden u ook, wees onze priester. Die onze zonden ons vergeeft. Die onze levenswonden geneest. Die ons leven verlost van het graf. Heer, laat ons zo leven uit Pasen. Laat ons leven uit hemelvaart. Laat ons leven uit het Pinksterfeest. Geef ons veel, Heer, van uw Heilige Geest. Heer, we bidden u voor uw kerk. Ook vanmiddag wil ik u graag bidden voor de synode van de christelijke gereformeerde kerk. Die van de week geopend is. Heer, u kent spanningen, moeite, zorgen. Heer, u kent ook de blijdschap dat uw kerk er is, dat ze leeft. En dat ze dat al doet. Sinds Pinksteren en die indrukwekkende preek van Petrus, maar eigenlijk daarvoor al, dat uw redding begon in het paradijs. Heer, daarom bidden we ook, bewaar en vermeerder uw kerk. En Heer, geef dat we van onze kant er alles aan doen om de door de Geest gegeven eenheid van de kerk ook te bewaren en te bewaken. In alle dingen waar wij vandaag voor staan. Heer, juist als er soms moeite zijn, is het dat wij naar u toekomen en u ook danken voor eenheid. Ook de concrete eenheid die u al zo lang hebt gegeven tussen de kerken van de Zuidhovenkerk en de Kandelaarkerk, waar deze middag ook een bewijs van is, omdat ik hier mag voorgaan. En dominee Vogel in de Kandelaarkerk. Heer, zegen die eenheid. Help ons om op een goede manier met elkaar om te gaan. Heer, we bidden ook voor uw kerk wereldwijd. Soms wordt ze verdrukt. Soms wordt ze vervolgd. Soms worden uw kinderen, alleen maar omdat ze uw kinderen zijn, van het leven beroofd. Heer, hier op aarde is het geen veilige plek voor ons. De tegenstand is te sterk. In ons eigen leven, in tegenstand van buiten. Heer, maar u hebt gezegd, en dat geeft ons moed, dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Dat u onze hemelse koning bent. En dat u ervoor zult zorgen dat alle dingen goed komen. Heer, geef ons dat we leven vanuit dat vertrouwen. En zegen ons zo, Heer, voor de week die voor ons ligt. Geef dat we daarin op onze beurt leven. Als trouwe volgelingen van u. Als koningen en koninginnen. Om te vechten tegen het verkeerde. Als profeten en profetessen, om uw evangelie te vertellen in woorden en daden. En ook als priesters en priesteressen, om naar elkaar te luisteren, om andere mensen te zien staan en ze niet voorbij te lopen. En om wonden te genezen, door goed te zijn. Heer, zegen ons zo. En zegen ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. Deze dienst is bijna voorbij. We gaan nog een paar prachtige dingen doen. Eerst beleiden we ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we nog een keer uit die prachtige koningspsalm, waarin je David herkent, nog beter Salomo, maar natuurlijk vooral Christus, aan wiens rijk geen einde zal komen. En daarna ontvangt u de zegen van de Heer. Zullen we voor zover mogelijk voor die dingen gaan staan? Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij, wij geloven in één God, de Almachtige Vader. Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer. Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. en zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. We hebben nog meer te belijden. Wij geloven in de Heilige Geest die Heer is. Die levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. We gaan een nieuwe week in, gemeente. Weet je een door God gezegende gemeente? Weet je een door God gezegend mens? En leef dan ook tot zegen voor anderen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid van de Heilige Geest voor u, voor jullie allemaal. Amen.